mooi met de Heer. Hij weet wat we nodig hebben. Zelfs ook al vertellen we hem niet, weet hij dat. En dus daarom, we hoeven ons eigenlijk nooit druk te maken over ja, wat we gedacht hebben over iets of wat dan ook. De Heer weet alle dingen. En hij weet ook waar wij doorheen gaan. En dan zendt hij mensen op onze pad ook, zoals hij voorzien heeft in het leven van onze broeder. Wat een machtige God dienen wij. Nou, we gaan naar het woord van God voor vanmiddag. Als er geen, zijn er nog andere mensen die een spontaan getuigenis hebben om te vertellen aan de gemeente? Je weet maar nooit, dan moet ik maar even vragen. Nee? Nou, dan gaan we naar het woord van God. Maar mocht je iets hebben meegemaakt, het is altijd wel iets prachtig om dat ook te getuigen van wie de Heer is. Hij is een groot en een machtig God. We gaan naar het woord van God en dat doen we in de herziene Statenvertaling. En dan gaan we naar het evangelie van, even kijken, Marcus. Marcus 10. Daar gaan we even naartoe. Marcus 10. Marcus 10, even kijken. Even kijken. Ja, daar boven. En dan gaan we naar vers 25. Nee, laten we vers 23 pakken. Want ik denk dat dat beter is voor het overzicht waar we het over gaan hebben. Vers 23 zegt: en terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen: hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het koninkrijk van God binnengaan. En vers 24 zegt: en de discipelen verbaasden zich over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het koninkrijk van God binnengaan. En vers 25 zegt, dan gaat Jezus verder en hij zegt: het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar: wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei: bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Nou, laten we de Heer vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik dank u voor uw genade en voor uw goedheid, uw liefde. Heren, dat u vandaag hier bent, heren. Wat, heren, een liefde van u. En heren, vandaag wil ik u vragen, heren, neem dit woord van mij over. Neem alles, heren, in de samenkomst over, heren. En wilt u het leiden naar uw wil. Heren, naar uw liefde en naar uw trouw. Heren, ik vraag u, kom tot uw doel. En leid ons hierin. Ik dank u, o God, onderwijs ons naar uw woord. In Jezus' naam. Amen. Als we dit zo gelezen hebben, dan kan ik dit zeggen. De Bijbel geeft ons eigenlijk, als je dat gaat lezen, doorlopend getuigenis van eigenlijk de onbeperkte of de onbegrensde mogelijkheden die er bij God zijn. Daar sta je niet altijd bij stil, maar die mogelijkheden die zijn echt onbeperkt. En we kunnen dit zeggen, toch zien we regelmatig dat er mensen zijn, soms christenen zijn, die een grens getrokken hebben. En dat zou bijvoorbeeld hier kunnen zijn, dat hun geloof eigenlijk tot hier loopt. En dan zeggen ze eigenlijk, tot hier is mogelijk. En daarachter niet. Verder niet. En dat is iets wat eigenlijk toch niet correct is in het koninkrijk van God. We moeten ons focussen eigenlijk in alles wat we doen op de Heer. Want als je dat zeggen, dat wij aangeven van tot daar is het mogelijk, dan is dat wel zo dat wij eigenlijk de wereld waarin we leven met de Heer, dat wij die afbakenen. En dat is misschien wel in menselijke wereld is dat zo dat je behoorlijk wat grenzen moet trekken. Maar dat kan natuurlijk nooit God zijn wereld zijn. God zijn wereld is onbegrensd. En dat zien we in het stuk wat we gelezen hebben, dat Jezus dan dat voorbeeld geeft over mensen die zeg maar voldoende geld hebben en dat die eigenlijk hun gedachten niet uitgaan naar het koninkrijk van God. En dan zegt Jezus van, hoe moeilijk is het dan dat zulke mensen het koninkrijk van God binnengaan. En dan geeft hij het voorbeeld van, het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan. Nou, ik weet niet als je dat weet hoe groot een kameel is en wat hij op zijn rug heeft. En toch zegt Jezus dat, zeg maar, bij God alle dingen mogelijk zijn. Dus ook dat kameel, waarvan wij denken, maar dat kan nooit, zegt de Bijbel dat het is mogelijk dat het door het oog van een naald naar binnen gaat. Want Jezus zegt, bij God zijn alle dingen mogelijk. Niets is onmogelijk bij de Heer. En dat is iets die wij eigenlijk onszelf eigen moeten gaan maken. Want als Jezus dan spreekt over ja, deze onbegrensde mogelijkheden, dan kan je dan dit zeggen van, dat wij eigenlijk nergens zorgen om moeten gaan maken. En toch zien we dat het regelmatig gebeurt. Maar Jezus keek die mensen aan en al die mensen die eigenlijk toch wel een begrensd geloof hebben, wil de Heer toch wel in hun harten het anders gaan doen. De Heer wil in ons iets losmaken, iets vrijmaken, wat misschien zelfs op dit moment een verhindering kan zijn voor gebeden die je misschien allang bidt. Voor iets waar je allang misschien om vraagt. Misschien is er hier iemand die bidt om genezing. Maar er kan iets zijn in je geloof dat maakt dat die genezing niet plaatsvindt. En daar gaan we vandaag in zijn woord gaan we naar een aantal dingen kijken. Wat zijn woord ons daarover zeg maar, leert. En dan gaan we de Heer ook vandaag bidden en vragen dat hij ons daarmee helpt. Zodat wij toch in het geloof dichter bij hem komen. En dan zien we, gaan we even kijken naar een hoofdstuk hiervoor. Markus 9 vers 23. Markus 9 vers 23. Even kijken. Wat zegt Gods woord daar? Jezus zei tot hen, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En dat maakt het toch een klein beetje moeilijker voor ons, eigenlijk. Want eerst zei ik van, voor God zijn alle dingen mogelijk. En dat zei Jezus ook, van alle dingen zijn mogelijk. Maar hier zegt hij toch wel iets anders. Hij zegt hier in vers 23, dat alle dingen mogelijk zijn, maar voor wie gelooft. We gaan het vandaag hebben over geloof. Want dat is wat Jezus ook eigenlijk ons erop ja, op aanspreekt. Dat wij toch wel moeten gaan kijken, hoe zit ons geloof nou eigenlijk precies eigenlijk in elkaar? Wat geloven wij? Geloven wij dat God onbegrensde mogelijkheden heeft? Of geloven wij dat er toch wel een paar dingen zijn die hij eigenlijk niet doet of zal gaan doen? En de Heer wil ons toch daarmee helpen. Want als we spreken over de wereld die God geschapen heeft, dan is dat een wereld van geloof. Dat is een wereld van geloof die hij geschapen heeft. Hij heeft er geloof voor gehad. Hij zelf heeft er geloof voor gehad. En daarom is hij ook aan die wereld begonnen. Daarom is hij ook gaan spreken en tot al die dingen tot stand kwamen. Als we spreken over geloof, dan moeten we bij de Heer zijn. Want hij alleen kan ons helpen als wij vastlopen in het geloof. We hebben onze grenzen getrokken. Maar zijn, zeg maar, eigenlijk kan je dan wel eigenlijk zeggen, zijn er dan wel grenzen aan Jezus zijn macht? Nee, er zijn geen grenzen, zou je eigenlijk wel zeggen. En toch moet ik vandaag zeggen, ja, die zijn er. Ze zijn daar waar de grenzen van geloof en ongeloof liggen. Daar zijn de grenzen. Daar zijn de grenzen. En als we dat niet in de gaten hebben, dan zeggen we wel van, ja, er zijn geen grenzen aan de macht van Jezus. Maar vervolgens komt er iets op onze pad. Dat maakt dat wij toch wel geloof moeten hebben. En dan zien we dat dat eigenlijk dan weer niet lukt. Het geloof heeft zijn grenzen, maar wel die grenzen die wij trekken. Wat wij geloven. Tot zover gaat dat. En God zal nooit eigenlijk jou dwingen om iets te gaan geloven, maar hij zal je wel aansporen om dat te gaan doen. En daarom kunnen we zien eigenlijk dat Jezus in het verhaal van Matthäus 17 vers 20 tegen zijn discipelen zegt: en niets zal u onmogelijk zijn. Dat is wat Jezus aan de mensen waar hij 3,5 jaar mee gewandeld heeft, dag en nacht, zegt hij tot ze: en niets zal u onmogelijk zijn. Dat betekent dat jij en ik, waar we naartoe gaan, dat wij alle dingen voor mogelijk moeten houden. Dat wij de Heer moeten vertrouwen eigenlijk op elke stap die we zetten, elke beslissing die we nemen, ook de moeilijke dingen, dat wij de Heer daarin gaan vertrouwen. En natuurlijk is het zo dat niet aan ieder dat geloof ook heeft. En als je 2 dagen tot geloof gekomen bent, bekering gekomen bent, dan is dat zo dat je geloof nog versterkt moet gaan worden. Geloof wordt altijd eigenlijk wel gebruikt door de Heer, hoe wij of waar wij ook doorheen gaan. Wij hebben de mogelijkheden om te geloven, maar ongeloof, dat is een probleem, breekt dat geloof weer af. Dus we hebben die mogelijkheden, maar door ongeloof over een bepaalde situatie waar we eigenlijk niet overheen kunnen kijken, breekt dat ons geloof weer af. En dat is iets waar jij en ik voor moeten waken. We moeten voor waken dat er omstandigheden zijn die ons geloof afbreken. En eigenlijk is het zo dat zo gauw je daar eigenlijk tegenkomt op je weg, dat je ziet dat je voor een situatie komt te staan dat je geen geloof daarvoor kan hebben, dan is eigenlijk de enige oplossing die je op dat moment hebt is: bid en vraag degene die geloof had voor deze wereld om jouw geloof te sterken, om jou meer geloof te geven. Het is helemaal geen schande om aan de Heer te vertellen dat je op dit moment misschien wel door een moeilijke periode gaat, en dat hij, als hij wil, dat hij je op geloof daarin kan gaan sterken. En hij zal dat zeer zeker gaan doen. Door de schepping, kunnen we zeggen, is het geloof, zeg maar, in God een deel van ons geworden. Hij heeft tot ons meegegeven. We zijn eigenlijk, dus een deel, zeg maar, van de mens gaan worden. Maar zo dikwijls wordt dat geloof eigenlijk niet gebruikt. Of het wordt verkeerd gebruikt. En dan zie je, dan komt er wel vrees. Maar we moeten geen vrees hebben. We moeten in vertrouwen met de Heer wandelen door alle dingen heen. En ja, natuurlijk is het zo, moet uw geloof daarin, zoals ik zei, als iets zwak is of klein is, moet die versterkt gaan worden. Dan hebben wij eigenlijk de Heer hierbij nodig. Want geloof moet ontwikkeld worden, kan ik zeggen. Door alle omstandigheden heen wil de Heer ons daarin gaan gebruiken. En hij wil ons dat helpen. En het is eigenlijk niet zo moeilijk. We zien dat vaak wel gewoon als teksten in de Bijbel. Maar geloof is iets wat je moet horen. En daarom heeft de Bijbel dat eigenlijk zo mooi omkleed. Dat de Bijbel ons ook vertelt hoe je verder tot geloof kan komen. Nou, laten we kijken in Romeinen 10, vers 17. Romeinen 10, vers 17. Even kijken. Wat zegt Gods woord daarin? Zo is het geloof uit het... Je hebt je oren nodig. Zo is het geloof uit het gehoor. Nergens anders. Gewoon hier, uit je oor. Dat is wat God gebruikt hiervoor. En de Bijbel zegt, en het gehoor door het woord van God. Wat je hoort, dan moet je horen het woord van God. Je hebt niet nodig dat je, zeg maar, allerlei praatjes hoort die ze misschien tijdens de carnaval vertellen. Dat is misschien wel leuk om eventjes te weten. Maar wat je nodig hebt in je leven is het woord van God om jouw geloof een klein beetje op te bouwen. En wij hebben dat toch wel nodig in ons leven. En Dat is iets wat de Bijbel ons geeft, dat wij hiernaar kunnen leven. Dat wij zo vaak als mogelijk ons ook met een geopende Bijbel, dan kan je gewoon luid op voorlezen thuis, zodat het woord van God in je oor komt. Je moet gewoon de Bijbelse principes in je leven toepassen. Wil je geloof gaan hebben in je leven, wil je je geloof sterker gaan maken, neem gewoon je Bijbel waar niemand bij zit. Als je misschien denkt van ja, ik ga niet lezen voor iedereen, neem je Bijbel als je alleen bent en lees die tekst gewoon luid op, zodat het in je oor komt. Het is een principe die God heeft gegeven. Hier zal God nooit voor wijken. God heeft dit gegeven, dat het geloof is door het horen. En als wij dat doen, dan passen we de principes toe die in zijn woord staan. Het geloof is door het horen. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Het woord is eigenlijk dat, ja, is voedsel voor ons. Zo moeten we dat zien. Het woord van God is voedsel voor ons geloof. Daarom hebben we het nodig. Daarom heeft God zijn woord gegeven. Anders had God gezegd van, ik roep gewoon een aantal predikanten, die hebben een Bijbel en die prediken wel uit het woord van God en daar blijft het bij. Nee, hij heeft ons gegeven en hij heeft ons meegegeven dat wij elke dag in zijn woord moeten kijken. Dat wij ons moeten beoefenen in het woord van God. En dat wij, als wij geloof willen ontwikkelen, dat wij vanuit zijn woord dat gaan doen. Wanneer wij het geloof niet voeden, zal het zwak worden. Dus mensen die eigenlijk niet meer in hun Bijbel lezen, dan kan ik eigenlijk dit ervan zeggen van, hun geloof, dat kan niet anders, zal gaan verzwakken. Je hebt nodig dat je jezelf voedt in het woord van God. Je hebt nodig dat je jezelf herinnert aan de dingen die God heeft gezegd in zijn woord, zodat je geloof weer stabiel gaat worden. Want in deze wereld leven we vaak eigenlijk onder gevoel. En geloof staat tegenover gevoel. Geloof heeft alles te maken met het woord van God. Dat is iets wat je niet mag vergeten. Geloof heeft te maken met het woord van God. Helaas zijn er mensen die hun verlossing, hun vernieuwing, hun genezing, hun beoordeling naar hun gevoel laten uitgaan. En dat is eigenlijk niet de juiste weg. Want eigenlijk als je dat doet, dan ben je jezelf ook niet aan het helpen, want dan ben je jezelf ook aan het misleiden eigenlijk. Ze denken vaak dat als zeg maar, ze ontvangen van de Heer, dat ze ergens komen en ze hebben iets ontvangen van de Heer, dat ze het ook zullen voelen. En dat is niet waar. Want is het zo, het is niet zo dat wanneer je niets ontvangt, dat je eigenlijk niets zeg maar, hebt ontvangen. Dat is niet zo. Of als je je niet goed voelt, dat is, hoeft helemaal niet zo te zijn. Het zijn momenten in mijn leven dat ik me niet echt goed gevoeld heb. En toch sprak de Heer tot mij. Toch was de Heer in mijn leven bezig. En toch heeft de Heer dingen in mijn leven bereikt. Omstandigheden die eigenlijk, waarvan ik niet blij was. Onze broeder was blij dus straks om te getuigen. En dat was een prachtig getuigenis. Maar er zijn ook situaties geweest dat ik me niet echt geweldig heb gevoeld. Maar ik heb wel gezien dat God wel aan het werk was. En pas op, dat kan ik wel vandaag zeggen aan ieder die vandaag hier zit. Pas op, laat je niet misleiden door je gevoel. Pas op daarmee. En ik merk dat het te vaak voorkomt dat mensen zich laten misleiden door hun gevoel. Maar geloof is nooit gevoel en gevoel is nooit geloof. Want geloof is gebaseerd op het woord van God, zoals we net hebben gezegd. En gevoel is ergens anders op gebaseerd. Gevoel is gebaseerd op je verstand. Gevoel is gebaseerd op je zintuigen. Gevoel is gebaseerd eigenlijk op de dingen die je wel of niet begrijpt. Die begrijp je. Als je ze begrijpt, dan zou je zeggen, ja, daar kan ik dan geloof voor hebben. Toen God Israël meenam uit Egypte, toen ze als 400 jaar in slavernij hebben gezeten. Toen nam hij ze mee door Mozes, door allerlei wonderen te doen in Egypte, zodat die farao ze wel moest laten gaan. En die farao, na laatste plaag die er was, de kinderen, eerste kinderen in Egypte die stierven. En die farao die zei, neem alsjeblieft al die mensen mee. Ga met ze hier vandaan. Ik wil jullie niet meer hier zien. Maar de Heere leidde ze naar de woestijn. Maar de Heere leidde ze wel naar een bepaalde plek in de woestijn. De Heere leidde ze naar een plek in de woestijn waar daar de zee was. En achter hun zaten de Egyptenaren. Die toen ze bemerkten dat Israël weg was, bij zichzelf kwamen, bij hun zintuigen kwamen en ze dachten, wat hebben we nou gedaan? We hebben een heel volk die voor ons als slaaf hier werkte, die hebben wij weggestuurd. Misschien kunnen we teruggaan, misschien kunnen we ze terug gaan halen, misschien kunnen we iets doen. En Israël raakte in paniek. Maar God had zo, bij ze van spreken, Israël naar een andere plek laten gaan. Maar de Heer nam die zee niet weg. De Heer zorgde er niet voor dat er een andere weg kwam in de woestijn. De Heer zorgde ervoor dat die zee bleef waar die was. En toen brak er paniek uit. Want toen zakte heel hun geloof weg. En toen moest de Heer tegen Mozes zeggen van, strek je handen uit over die zee. De Heer neemt heel vaak de situaties in ons leven, neemt hij niet weg. De omstandigheden die maken dat we ons zwak gaan voelen. Maar wanneer de Heer werkt, dan werkt hij op een dusdanige manier dat wij in alles van zijn grootheid zullen kunnen getuigen. De Heer zei, strek je handen uit. En wat gebeurde er? Die zee spleet zich. En er kwam een weg in die zee. Ik heb nog nooit een weg gezien in de zee. Ik heb wel op plaatsen gestaan in de zee waar het niet diep was, tot mijn enkels. En toen dacht ik, nou, dat is wel leuk. Zo, om zo te vertoeven heel de dag. Het water een beetje lekker koud. Maar ik heb nog nooit vertoefd op een plek in de zee waar ik kon staan. En dat ik me daar dan kon zeggen van, nou, hier voel ik me ook lekker. Nee. Nee, die situatie zag er niet goed uit. Maar de Heer zorgde ervoor dat die situatie door hem veranderd werd. En wij hebben dat geloof in hem nodig. Als Israël met zijn verstand dat zou moeten gaan oplossen, zou dat niet lukken. Hoe kan het dat je door een zee zou gaan? Dat is niet mogelijk. We hebben geen boten, we hebben niks. We hebben geen korialen, we hebben geen, hoe noemen die dingen? Van alles en nog wat. Je hebt niks om daar overheen te gaan. Het is God alleen die zee kon splijten voor ze, zodat ze daarheen konden lopen. En dat geloof hebben wij nodig. We hebben geloof nodig in ons leven. En daarvoor moeten we naar de Heere toe. Want hij is in geloof heeft hij deze wereld geschapen. En net wat ik zei, we zijn deel van zijn schepping. En we ontvangen dat geloof helemaal ook door hem. Ja, geloof en gevoel zijn eigenlijk wel twee verschillende werelden. Geloof is de wereld van zeker weten. En dat is, soms kom je mensen tegen in je leven en die spreken en dan denk je van, waarom spreekt die persoon zo? Maar als die persoon geloof in zijn hart heeft, dan kan het niet anders dan dat hij spreekt vanuit het geloof. En geloof spreekt van zeker weten, want het geloof richt zijn ogen op God. Zijn geloof verwacht het ook van God. Geloof verwacht het niet van zichzelf. Ik verwacht het niet van mezelf als ik in moeilijke omstandigheden ben. Dat verwacht ik van de Heer. Ik verwacht van hem. Ik ben morgenochtend in het ziekenhuis en dan word ik behandeld. Krijg je een injectie op een plek waar je niet wil. In je oog. Dus het zou eigenlijk, heb ik wel eens vaker gedacht van, het zou wel eens een keertje verkeerd kunnen gaan. En let op, het is wel eens, zeg maar, niet helemaal mis, maar het is wel eens een beetje verkeerd gegaan. Dat ik toch weken daarna nog een plek zag dat ze in mijn oog hadden geïnjecteerd. Maar ik zal je dit vertellen. Als ik nou wel of niet predik, maar als ik in die wachtkamer zit, dan is mijn stille moment is alleen maar op de Heer. Dan ben ik alleen maar in gebed. Heer, ik draag deze persoon aan u op. Ik draag aan u op, Heren. Ik vertrouw niet op, Heren, de vaardigheid van die persoon. Maar ik vertrouw wel op de kracht en op de macht dat u het overneemt. Dat u de handen van die persoon volledig gaat sturen. Zodat ik daar geen last van zal hebben. Ben ik angstig? Het kan. Maar ik vertrouw wel op God op dat moment. En ik draag het ook aan. Heel die behandeling draag ik ook aan hem op. Dat hij dat leidt. En ik heb gemerkt, hoe meer ik dat doe, hoe rustiger ik word. Ze zetten een klepje op je oog. Als het nou van metaal is of van plastic, weet ik niet. Kijkt u omhoog, ja, kijkt u om naar beneden. Nou, richt uw ogen dan naar die hoek. Ja, en dan zie je, dan komt er iemand en die zegt van, en nu komt het eraan, hè? Ja, ik zeg, ja. Ik zeg, dank u Heer, dat alle dingen zo verlopen. En de persoon zegt van, ja, oh, is goed gegaan. Ik zeg, ja, prima gegaan. Oh, tot de volgende keer. Maar als je weet hoeveel moeite ik daarmee gehad heb om die behandeling mee te maken. Want dat is misschien wel een van de vreselijkste dingen dat je daar ligt. Je bent niet out of the blue, dus je ziet alle dingen. En iemand zegt, ik ga even een naald in je ogen stoppen en ik ga er iets in spuiten. Nou, dat zijn verschrikkelijke momenten. Maar door geloof, alleen maar door geloof, kan ik daar zitten. En dan kan ik daar doorgaan. En dan zeg ik van, oké, dank u Heer. U zorgt voor mij. Hoe de omstandigheden ook zijn, u zorgt voor mij. De Heer wil met je zijn elke dag. De moeilijkste omstandigheden in je leven, de Heer wil met je zijn. Hij wil je daardoor heen gaan leiden. Wat voor ons belangrijk is, dat we moeten weten dat gevoel en ongeloof bij elkaar horen. Die zijn woorden bij elkaar. Zoals het geloof en het woord van God bij elkaar horen. God zegt dat hij het ongeloof niet zal zegenen. Dus ik zou aan ieder hier willen zeggen van, als er nog ongeloof in je leven is, ga tot de Heer. Bid en vraag hem dat hij je doorheen gaat leiden. Want hij zegt, hij zal het ongeloof niet zegenen. En dat is iets, daar mag je je op richten. Maar het geloof, daarvoor zal hij ervoor zorgen dat iedereen die gelooft wel gezegend gaat worden. En daarom is het nodig dat wij overwinning gaan plegen. Overwin, dat is wat ik u vanmiddag zei, overwin de hindernis van beperkt geloof. Dus we hebben het gehad over ongeloof. Maar mensen die in de kerk komen, die weet ik van, die geloven. En toch zie je dat er ook wel eens beperkt geloof kan zijn. En daar hebben we het over. Overwin de hindernis van beperkt geloof. We gaan kijken in Johannes 4. Johannes 4, en dan gaan we naar vers 46. Johannes 4, vers 46. Is het al gepredikt? We gaan lezen 46 tot en met 53, dus je mag meer dan dat. Oké, daar gaan we naartoe. Jezus dan kwam opnieuw te Cana in Galilea, waar hij van water wijn gemaakt had. Dus dat was geen kleinigheid. Hij had water veranderd in wijn. Dat is een belangrijk iets. En er was een zekere, zeg maar, koninklijke hoveling, dus iemand die hoog geplaatst was, wiens zoon ziek lag in Kafarnaüm. Vers 47 zegt, toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea gekomen was, ging hij naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken. Want hij lag op sterven. Hij vroeg hem, kom naar mij toe. Hij had gehoord, en dan zie je dat dan komt er een toch wel wat geloof in zijn hart opborrelen, maar hij had gehoord dat Jezus er was. En ze hadden hem waarschijnlijk ook verteld dat dit is de persoon die water veranderd had in wijn. En toen hij dat hoorde, kreeg hij toch wel een klein beetje enthousiasme en hij ging daar naartoe. Vers 48. Dan zie je, Jezus dan zeide tegen hem, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. Dus Jezus zegt hier, je komt hier zo, maar als jij geen wonderen en tekenen ziet, is er geen geloof voor jou. Dan leeft het geloof niet in jou. Vers 49 zegt, de koninklijke hoveling zei tegen hem, Heere, kom toch voordat mijn kind sterft. We gaan naar vers 49 toe. Heere, kom toch voordat mijn kind sterft. Vers 50. Jezus zei tegen hem, ga heen, uw zoon leeft. De man geloofde het woord. Hij geloofde het woord. Waarom? had het gehoord. Jezus had gesproken. Hij geloofde het woord. Kijk dan wat er gebeurt. Dat Jezus tegen hem zei en ging heen. Vers 51 zegt. En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn dienaren hem tegemoet en berichten hem. Uw zoon leeft. Dat is gewoon prachtig iets. Dat je gegaan bent, dat je degene bent gaan opzoeken, die kan genezen. En je komt terug en die mensen komen naar je toe en ze vertellen, hij leeft hoor. Vers 52 zegt. Hij informeerde dan bij hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En zij zeiden tegen hem, gisteren om het zevende uur is de koorts van hem geweken. Vers 53 zegt. De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde hij zelf en het gehele huis. Hij ging tot de Heer in geloof. En zijn gehele huis. Vers 54 zegt. Dit deed Jezus als nieuw teken. Het tweede toen hij uit Judea in Galilea gekomen was. Wat hebben we hiermee te maken? We hebben hiermee te maken in dit verhaal. Met iemand die geloof heeft gehad. Iemand die gehoord had van Jezus wat hij deed. Daar is er geloof in zijn hart gekomen. En dan gaat hij en dan vraagt hij aan Jezus. Kom, want mijn zoon ligt ziek. En dan zegt Jezus van ja, als je geen wonderen ziet, kan je niet geloven. En hij zegt, kom heel snel voordat hij sterft. Die man had geloof. Maar zijn geloof was wel beperkt. Zijn geloof was, als Jezus niet komt en mijn zoon de handen oplegt, sterft hij. Kom snel voordat hij sterft. En dit is een probleem bij veel mensen. Dit is een probleem dat mensen denken, als ze je de boodschap doorgeven of wat dan ook, dan is er een verwachting. En die verwachting is dat iemand moet komen om ze de handen op te leggen. Zodat ze genezen. Jezus is niet meegegaan. Jezus heeft straks een woord uitgesproken en die genezing heeft zich voorgedaan. Geloof is niet gebakend aan als iemand komt en de handen oplegt, dan zal ik genezen. Geloof heeft te maken met uit de mond in het gehoor. God zorgt er zelf voor dat hij die genezing teweeg brengt. Laten we kijken in Psalm 107. We gaan hier verder op door. Maar Psalm 107, dan gaan we even kijken wat Gods woord daarin zegt. Psalm 107, en als ik het goed zeg, vers 20. Psalm 107, vers 20. Wat zegt Gods woord daar? Hij zond zijn woord uit en genas hen. Hij bevrijdde hen uit hun grafkuilen. God zelf is niet naar die plaats gegaan om daar mensen de handen op te leggen, om mensen daar op te pakken, om mensen daar te verzorgen en daardoor. Maar de Bijbel zegt, hij zond zijn woord uit. Hij ging niet naar die plaats toe. Hij sprak het woord en het woord ging en het woord genas. Gods woord is machtiger dan wij denken. En daarom hebben we nodig dat we elke keer weer de Bijbel openen en het woord van God desnoods luid oplezen, zodat het woord van God het overneemt in ons. In onze ongelovige staat. In onze manier van denken. In onze manier van hoe we naar die situatie kijken. Gods woord is bij machte om veel meer te doen dan je kan bedenken. Weet u waarom? Jezus is het woord van God. Daarom. Jezus is het woord van God. Als God spreekt, dan gaat zijn woord rond en dan doet zijn woord wat hij moet doen. Jezus sprak, hij zei, je zoon leeft. Ga naar huis, je zoon leeft. Hij is het woord van God. Hij kan overal. Ze begrepen het niet, maar ze liepen in de woestijn, ze hadden geen drinken en ze maakten zichzelf zorgen, ze maakten ruzie met Mozes. Maar de Bijbel zegt, er is een rots die met hun meeging en die ze voldoet, elke keer weer water voorzag. En de Bijbel zegt, Paulus zegt, en die rots was Christus. Maar hij was nog niet geopenbaard, maar die rots ging wel overal met ze mee om ze te voorzien van water. Heb je dat geloof in je hart? Kan je dat geloof in jouw situatie opbrengen? Kan je God geloven voor zijn woord? Weet je, het geloof van die man, die hoveling, was toch een heel ander soort geloof dan eigenlijk de Romein die een knecht had. Een Romeinse knecht. Hij kwam eigenlijk tot Jezus en het enige wat hij zegt aan de Heer, hij zegt, maar ja, mijn knecht is ziek en hij zegt, ik ga niet kunnen komen. En de knecht die zegt van, nou, spreek slechts één woord. En ik weet, mijn knecht zal gezond worden. En sprak een woord en die knecht werd gezond. We hebben nodig dat wij ons geloof, die soms beperkt kan zijn, dat wij daar eigenlijk een verandering in kunnen gaan brengen. Want God wil dat wij onze grenzen gaan verleggen. Dat wij dat beperkte geloof, dat wij dat gaan verruimen. Hij wil dat er in ons hart meer geloof komt. Meer geloof om wonderen en tekenen te zien. Meer geloof om verlossingen te zien. Meer geloof om jezelf toe te wijden. Daar heb je geloof voor nodig. We hebben de Heer daarbij nodig. En daarom zien we dat er in Efeze 3, vers 20, dan zegt de Heer toch wel iets moois. Laten we even kijken. En misschien is het zelfs goed om het deze. We gaan eerst even kijken. Efeze 3, vers 20. Wat zegt Gods woord? Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkt. Vers 21, wat zegt hij? Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus, in alle geslachten tot in eeuwigheid. We gaan even, ik ga even spieken hier op mijn blaadje. Efeze. En dan zegt de Bijbel, nou, misschien is het goed, laat me dit aan u voorlezen. De Bijbel zegt, God is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Ik ga u vragen, als je geloof vanmiddag een boost wil geven, als je geloof vanmiddag een nieuwe inspiratie wil geven, misschien is het goed om deze tekst mij na te zeggen. Zou je dat willen doen? God is bij machten om oneindig veel meer te doen dan ik bid of ik besef. Herhaal dit elke dag weer voor jezelf. God is bij machten om oneindig veel meer te doen dan ik bid of ik besef. Ik hoef het niet te begrijpen. Als hij dat maar voor mij doet. Ik hoef het niet te begrijpen. Gevoel gaat uit van, hoe doet hij dat dan? Gaat hij dat woord brengen? Of, het interesseert mij niet. Hij is oneindig. Hij heeft alle macht. En hij kan het doen. En hij wil het doen. En hij wil in ons leven wil hij een verandering brengen. Hij wil ons krachtiger maken in hem. Hij wil dat we gaan staan in het geloof. Hij wil dat we van hem echt ons ogen op hem richten. En van hem zullen gaan ontvangen. En ik ben de Heer daarvoor dankbaar dat hij dat wil doen in ons leven. Dat hij die alle macht heeft. En eigenlijk meer dan alles, Heer, wat we kunnen bedenken. Dat hij deze kracht en deze macht in ons leven zal uitzetten. Zal maken tot iets nieuws in ons. Dat wij daardoor zullen gaan groeien. Dat wij daardoor de grote dingen Gods zullen gaan zien. Laten we de Heer bidden vanmiddag. Heer Jezus, ik kom vanmiddag tot uw genadetroon. En Heer, hier ben ik. Met uw volk, Heer. En we zijn hier vandaag, Heer. Heer, en in ons hart, Heer, komt het regelmatig voor dat we momenten kennen van angst. Van ongeloof, Heer. Maar ik bid vandaag dat u met hemelse kracht wil komen. Zet uw hemelse kracht vrij. Breng geloof in ons hart, Heer. Breng een vernieuwing in ons hart, Heer. Leer ons op u te zien. Leer ons te verwachten alles wat u voor ons hebt bereikt. Want Heer, u bent een waarmaker van uw woord. En ik dank u en prijs u deze middag, Heer. Dat u, Heer, in ons hart nieuwe dingen gaat doen. Heer, dit vertrouwen heb ik door Christus op u, o Vader. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. We gaan naar het avondmaal toe. God is een goede God. En ik ben hem daarvoor echt dankbaar. Dat hij zijn liefde elke dag weer aan ons wil betonen. Door alle dingen heen. Even mijn bril erbij pakken. Het avondmaal is iets geweldigs. Dat we elke keer weer, Jezus zegt, nou gedenk het steeds weer. Elke keer weer moeten we dat zeg maar doen. En dat is, voor ons is dat eigenlijk iets geweldigs als we avondmaal mogen vieren. Avondmaal is het moment dat we mogen beseffen dat God ons vergeven heeft. Dat Jezus de weg is gegaan en dat er overal waar mensen zeg maar niet in vrede met God leefden. En eigenlijk was het zo dat iedereen in deze wereld in een situatie was gekomen dat we ja, niet in vrede met de Heer konden leven, want er was altijd wel zonde tussen ons en God. En dat maakte dat we ook tot God niet konden komen. Dat maakte ook dat wij naar de hoge priester moesten. En dat wij één keer in het jaar bij de hoge priester mochten komen om daar onze zonde, lasten bekend te maken, onze lam mee te nemen dat geslacht werd en dat het daar geofferd werd. En één keer in het jaar ging die hoge priester dat gordijn dat er was tussen het altaar en waar hij zat. Eén keer in het jaar ging hij naartoe. Hij maakte dat gordijn open en hij bracht daar de gebeden. En hij bracht daar de zonde, lasten die bekend waren gemaakt. En hij vroeg daarom vergeving en vergeving werd hem geschonken. Maar Jezus kwam naar deze wereld. En Jezus heeft toch wel prachtige dingen eigenlijk in deze wereld gedaan. Dat onze hele relatie met God daardoor veranderd is. Laten we kijken wat Gods woord zegt in Matteüs 26. Matteüs 26, dan gaan we naar vers 26. Dan zegt de Bijbel, en terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zeide, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam ook de beker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zeide, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Hij zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En dat is iets, dat kunnen we ons misschien niet bij voorstellen, maar Jezus heeft voor ons een nieuw verbond afgesloten. En dat verbond van Jezus Christus, dat is niet meer gebaseerd, zoals we het vorige week ook al over gehad hebben, op basis van de wet. Nee, dat verbond wat hij afgesloten heeft met ons, is een verbond dat gebaseerd is op genade. En genade betekent, ik heb er niks voor hoeven te doen. U hebt er niks voor te doen. Niemand heeft er iets voor hoeven te doen. Jezus is de enige die de weg naar het kruis is gegaan. Hij heeft voor ons onze zonde gedragen. Hij heeft toen hij gestorven werd, toen hij doodging aan het kruis, zegt de Bijbel, scheurde daar in Jeruzalem, scheurde het gordijn waar ze normaal gesproken naar achter gingen om daar de lam, zeg maar, het lam te brengen en zeg maar, de offer te brengen. Dat scheurde van boven naar beneden. Het scheurde. Dat betekent dat je hebt geen persoon meer nodig om jouw zonde bij God bekend te maken.
Je hebt niet meer nodig dat je naar iemand toe gaat en vraagt van, kan je voor me bidden? Want ik ervaar dat er zonde in mijn leven is. Of nee, die weg is vrij. Alles wat een sta in de weg is, alles wat een hinder is dat jij tot God kan komen, is daarmee opgelost. Genade. Jezus heeft ons genade gebracht. En in die genade leven wij. En daarom kunnen wij van dit avondmaal met een dankbaar hart kunnen we gebruik van maken. Om te weten wat hij voor ons gedaan heeft. Dat offer dat hij gedragen heeft, dat heeft hij gedragen terwijl hij zondeloos was. Hij had geen enkele zonde. Maar hij heeft het gedragen voor alle mensen die met zonde of onder zonde gebukt gaan in deze wereld. En ik ben God dankbaar dat wij dit offer elke keer weer mogen nemen. Dat we elke keer tot deze tafel mogen lopen. En wat we hier zien, dat zijn symbolen. Het is niet het echte bloed van Jezus natuurlijk, het is wijn. Het is verbroken brood. En dat verbroken brood, dat is een symbool van het verbroken lichaam van Jezus. Jezus heeft moeten lijden voordat hij naar het kruis ging. Zijn lichaam werd kapot geslagen. En daarom hebben we dat brood verbroken. En daarom hebben we die beker met wijn, vergoten bloed. Hij heeft zijn bloed moeten geven, anders was er geen verlossing. Maar we danken de Heer dat hij dat gedaan heeft. Hij is de weg gegaan, zodat wij nu een vrije toegang tot de Vader hebben. Dat wij nu volledig ook vergeven zijn. Daarom is vergeving zo belangrijk. Hemelse Vader, ik dank u voor de tafel, Heer, die u hier voor ons bereid hebt. Ik dank u dat u iets geweldigs hebt gedaan. We hadden het niet kunnen bedenken. Maar u hebt iets gedaan, waardoor wij weer verzoend zijn, Heere. Help ons, Heere, dat er verzoening komt, Heere. In alles. Laat ons hart, Heere, verzoend zijn. Met u en ook met elkaar, Heere. Leid ons, Heere. Zegen deze tafel, Heere. Als wij van deze tafel gebruik maken, Heere, laat uw zegen over ieder komen, Heere. Die hier gebruik van wil maken. Ik dank u hiervoor en zegen, Heere, uw offer. In Jezus' naam. Amen. Ik vraag eerst de rechterrij voor mij en voor de kerk de linkerrij om te komen en deel te nemen aan dat avondmaal, te nemen tot je wat Jezus eigenlijk voor ons reeds heeft volbracht. Als je het tot je neemt, bedenk dat er geen zonde last meer is. Dat alles vergeven is. We danken de Heer voor zijn bloed.